Goedemorgen allemaal. Het is vandaag Moederdag, dus de preek gaat ook over Moederdag en over moeders. Maar voordat we gaan beginnen, wil ik graag met jullie samen bidden. Laten we maar met elkaar bidden. Heer Jezus, dank u wel dat u hier bij ons bent. Waar we ook zijn op dit ogenblik. Ook als we van elkaar gescheiden zijn, Heer. We zijn nooit gescheiden van u. En ik dank u, Heer, dat u bij ons bent, dat u in ons bent door uw Heilige Geest en dat u ons nooit, maar ook nooit verlaat. U zult ons niet begeven en u zult ons nooit verlaten. En ik dank u, Heer, dat we in deze tijd mogen schuilen onder uw vleugels. Tot eer en glorie van Jezus' naam. Amen. Nou, ik had al min of meer aangekondigd. Deze preek gaat over moeders, omdat het Moederdag is. En de titel van de preek is: Eert uw vader, en jawel, en uw moeder. Iedereen heeft een moeder, dat lijkt me helder. Er zijn goede moeders, er zijn minder goede moeders, en er zijn ook ronduit slechte moeders. Maar hoe het ook is, je hebt een moeder. En die moeder die is 9 maanden lang zwanger geweest van je. Die heeft je rondgedragen. Die heeft zich allerlei ontberingen laten welgevallen. Zodat jij op dit ogenblik op de wereld bent. Na die 9 maanden liet ze je geboren worden. En dat gebeurt dan op een manier waarop de meeste mannen wit om de neus zouden worden. Al die dingen die de moeders gedaan hebben, voor mij en voor jou, verdienen respect, waardering, bewondering. Maar geeft het hen ook het recht om later een stempel op je leven te blijven drukken? Soms wordt dat wel aangenomen vanuit die tekst. Maar wat dan? Als de rest van haar handelen niet zo bewonderenswaardig was, hoe moet je dan omgaan met die tekst? Eert uw vader en uw moeder. Hetzelfde geldt natuurlijk voor vaders, behalve dan dat ze niet 9 maanden met je hebben lopen zeulen en dat ze niet hebben geleden om jou op de wereld te zetten. Maar we gaan vandaag praten over moeders. Paulus zegt in Efeze 6 vers 2, dit is het eerste gebod, eert uw vader en uw moeder, met een belofte. En wat is die belofte? De belofte is, als je dat doet, je eert je vader en je moeder, dan staat er, opdat het u wel ga en gij lang leeft op aarde. Dus er is een relatie tussen een lang leven en een goed leven en het eren van je moeder. Interessant. Helaas is die uitspraak, eert uw vader en uw moeder, het gebod, als je wilt, heel vaak misbruikt. Er zijn heel veel situaties, en vaders hebben er ook een handje van, om tegen hun kinderen te zeggen van, joh, je moet doen wat ik zeg, want er staat in het woord Gods, eert uw vader en uw moeder. Dus je kunt niet tegen me ingaan, je moet het met me eens zijn, je moet je onderwerpen aan me, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Voordat ik daar naartoe ga, 1 ding. Als er staat, eert uw vader en uw moeder, dan is dat geschreven voor kinderen. Niet voor vaders, niet voor moeders. Het is een aanbeveling of een instructie voor kinderen. Op het moment dat vaders of moeders daarmee gaan lopen schermen, hanteren ze het woord van God op een verkeerde manier. En dat is gevaarlijk, want het woord Gods is een tweesnijdend zwaard. Dus je kunt jezelf bezeren en je kunt anderen bezeren. Dat is niet de bedoeling. Het woord van God is eigenlijk bedoeld tot opbouw. Dus als er staat, eert uw moeder, dan betekent dat dat het iets goeds uitwerkt voor jouzelf, maar ook voor je moeder. Paulus die zegt al, wat het goede is dat het oplevert voor jou. Het gaat u wel. Met andere woorden, je zult een goed leven hebben. En je zult een lang leven hebben. hier op aarde. Dat lijkt me fantastisch. De meeste mensen hunkeren daarnaar. Er zijn allerlei gezondheidsprogramma's en diëten die worden gevolgd, omdat mensen hopen dat ze een goed, gezond en lang leven hier op aarde zullen hebben. Nou, hier geeft de Bijbel een richtlijn. Als je dat wilt, eert uw vader en uw moeder. Maar wat betekent eigenlijk dat eren? Dat is een beetje een lastig woord. De eerste keer dat het in de Bijbel voorkomt, is natuurlijk in het Oude Testament. Daar wordt voor de eerste keer dat gebod gegeven, eert uw vader en uw moeder. Het staat in Exodus 20 vers 12, in Deuteronomium 5 vers 16. Het hoort bij de Big Ten, bij de 10 woorden. Dan wordt het woord kabat gebruikt. En kabat is een Hebreeuws woord en dat betekent gewicht. Dus het heeft te maken met gewicht. Maar datzelfde woord kabat heeft vaak te maken met rijkdom. Het heeft dus te maken met iets tastbaars. Dus eren is niet zomaar dat je op de knieën valt of je onderdanig opstelt of dat je je richt op de wensen van een ander of dat je de hele dag loftuitingen uit over mensen. Het heeft niets te maken met eren. Eren heeft te maken met gewicht. Eren heeft te maken met rijkdom, met materie. Laten we eens luisteren naar wat de Heer Jezus zei over eert uw vader en uw moeder. Want ook Jezus heeft daar een uitspraak over gedaan. En ik lees met jullie die uitspraak van Jezus uit het evangelie van Marcus, hoofdstuk 7. En ik begin dan te lezen bij 8, bij vers 8. Of eigenlijk beginnen we al eventjes bij vers 6. De Heer Jezus is in gesprek met fariseeën. De fariseeën waren de godsgeleerden van de tijd van Jezus, de theologen. En je leest regelmatig in de evangelie dat de fariseeën en Jezus, die hebben veel gesprekken met elkaar. Die hebben veel van die disputen met elkaar. En de Heer Jezus is niet mals als het gaat om die fariseeën. En hier in dit gedeelte, en ik begin even te lezen bij de tweede helft van vers 6, dus Marcus 7 en vers 6, dan citeert Jezus Jesaja en die zegt dat Jesaja geschreven heeft over huichelaars. Dus hij noemt hier zijn gesprekspartners, de fariseeën, huichelaars. En hij zegt, Jesaja heeft over jullie geprofeteerd. En wat zei Jesaja met die profetie? Die zei, dit volk, die fariseeën, eert mij met de lippen. Zie je dat? Dat is dat eren met de lippen. En daar gaat het dus niet om, maar hun hart is ver van mij. En dan staat er, te vergeefs eren zij mij, omdat zij leringen leren die geboden van mensen zijn. Dat deden die fariseeën. Bovenop de geboden die in de 5 boeken, de Torah van Mozes staan, hadden zij een heleboel extra regeltjes toegevoegd. Zodat Jezus op een gegeven moment zei, komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn. Die regeltjes drukt als een last op de schouders van de mensen. Ze voegden leerlingen toe. En dan zegt hij dit, vers 8, tegen de fariseeën. Gij verwaarloost het gebod Gods en houdt u niet en houdt u aan de overlevering der mensen. Dus het gebod Gods is wat er in de Bijbel staat. De overlevering van de mensen is wat ze erbij bedacht hebben. En Jezus zeide tot die fariseeën, het gebod Gods stelt gij wel vrij buiten werking om uw overlevering, wat ze zelf bedacht hadden, in stand te houden. Want Mozes heeft gezegd, daar komt hij, eer uw vader en uw moeder. En wie vader of moeder vervloekt zal de dood sterven. Maar gij zegt, en nou komt dus de overlevering die zij bedacht hebben, indien een mens tot zijn vader of moeder zegt, het is korban, en dat is het Hebreeuws woord voor offergave, al wat gij van mij had kunnen trekken, dan laat gij hem niet toe, ook nog maar iets voor zijn vader of moeder te doen. Allemaal een beetje ingewikkeld, maar het volgende is het geval. De fariseeën zeiden tegen mensen, als je geld hebt, je hebt bezit, je hebt materie, rijkdom, en je wijdt die rijkdom toe aan de tempel. je wijdt die rijkdom toe aan de dienst van de Heer. Of anders gezegd, geef het maar aan ons, Farizeeën. Dan is dat korban, dan is dat een offergave. En een offergave is heilig. En dat betekent dat je dat geld, die materie, dat bezit, niet hoeft te geven aan je vader of je moeder. En nu zien we dus meteen wat het eren van je vader en moeder inhoudt. Het betekent dat je je vader of je moeder op hun oude dag, als ze daar behoefte aan hadden, ging ondersteunen met je financiële middelen. Dus eert uw vader en uw moeder betekent eigenlijk heel simpel, zorg ervoor dat ze ook als ze ouder zijn, kunnen leven op een fatsoenlijke manier. En hier in dat gedeelte van Marcus blijkt heel duidelijk dat het eren van de vader en de moeder dus te maken had met geld. Jezus zelf zorgt voor zijn moeder. Het is een heel ontroerend verhaal dat als Jezus aan het kruis hangt en hij ziet zijn moeder staan met nog een paar andere vrouwen en hij ziet ook de apostel Johannes staan, een jonge vent nog, dan zegt hij tegen Johannes, zorg voor je moeder, of eigenlijk zorg voor mijn moeder. Maria is nog geen 50 dan, maar Johannes ontfermt zich over Maria. Dus je ziet hier dat Jezus het eert uw moeder toepast. Hij is de oudste zoon. Hij moet dus, als Maria oud is, voor haar zorgen. En hij kan dat zelf niet doen, want hij gaat terug naar zijn hemelse vader. Zijn aardse vader Jozef is waarschijnlijk al overleden op dat moment. Dus hij heeft eigenlijk de taak die hij heeft om voor zijn eigen moeder te zorgen, om haar te eren, overgedragen op Johannes. Op die manier laat hij ook zien dat eigenlijk de taak die hij, Jezus, heeft op aarde, overgaat op zijn volgelingen. En in dit geval op de specifieke volgeling Johannes. En wij weten uit de geschiedenis dat Johannes inderdaad vanaf dat ogenblik gezorgd heeft voor Maria. En we weten ook dat de belofte die aan het eren van vader en moeder hoort, ook van toepassing was op Johannes. Want Johannes is namelijk als enige van de 12 heel erg oud geworden. Jezus zorgde dus voor zijn eigen moeder. Hij eerde zijn moeder op de manier zoals God het had bedoeld in de wetgeving van Mozes. Maar hij is ook wel heel erg duidelijk als het gaat over zijn moeder. Er is een moment in de evangelie dat de Heer Jezus heel drukdoende is. Hij is mensen aan het genezen. En dan komen ze... Dan komt er een boodschapper naar hem toe. En die boodschapper zegt, je moeder en je broers, die staan buiten en die willen je spreken. Wat ze wilden doen is niet duidelijk. Maar ze wilden dus eigenlijk de werkzaamheden van Jezus onderbreken. En eigenlijk een beroep doen op het recht dat zij hebben als familie van Jezus. Om even een onder onsje te beleggen. Om even in te praten op wat zij waarschijnlijk vonden dat hij moest doen. Dit staat onder andere in het evangelie van Matthäus, maar in het evangelie van Johannes zie je op een gegeven moment dat de broers vrij kritisch zijn naar Jezus toe. In dit geval is er dus de moeder, we weten ook dat bij de bruiloft van Cana Maria ook insprak op Jezus, en ook dan is die afwijzend. Hij gaat niet in op het verzoek. Hij, als je dat zou willen zeggen zo, gehoorzaamt zijn moeder niet. In die zin dat hij haar een uitzonderingspositie geeft. En dan staat er letterlijk in Matthäus 12 vers 48. Hij, dat is de Jezus, antwoordde de boodschapper en zeide, wie is mijn moeder en wie zijn mijn broers? En dan wijst hij naar zijn discipelen en hij zegt, kijk, dat zijn mijn moeder en mijn broers, want al wie doet de wil van mijn vader die in de hemel is, die is mijn broer en zus en moeder. Dat wilde ik even heel nadrukkelijk erbij zeggen. Dus aan de ene kant onttrok Jezus zich niet aan de verplichtingen die hij had in financieel opzicht. Aan de andere kant was het niet zo dat hij zich onderwierp aan het gezag van zijn moeder. Ik weet niet waarom ik dat zo heel nadrukkelijk moet zeggen. Maar ik heb wel heel veel ellende gezien van mensen die tot op een hoge leeftijd werden gedomineerd door bijvoorbeeld hun moeder, die meende te moeten bepalen wat er wel, wat er niet ging gebeuren. Ik heb huwelijken zien stranden, ik heb levens verpieterd zien worden op die manier. En het vervelende is dat niet alleen het kind dat de dupe is, ook al is het een volwassene, maar ook de moeder wordt er niet blijer van. Op een gegeven ogenblik moet je denken van, oké, ik ga nu mijn eigen weg. En ik ga mijn eigen weg zoals ik denk dat ik de Heer Jezus moet volgen. In gezelschap van broers en zusters. En misschien heb je het voorrecht dat in die geestelijke familie je moeder ook thuis hoort. Dan ben je een gelukkig mens. Maar zelfs dan mag je zelf bepalen wat je wel en wat je niet doet. Daar gaat zij niet over. Ik hoop dat jullie een hele fijne moederdag kunnen genieten met elkaar. Ik hoop dat je de gelegenheid krijgt om je moeder te zegenen met een mooie bos bloemen of een prachtig cadeau of wat dan ook. En tegelijkertijd hoop ik dat je een zelfstandig volwassen mens bent met een eigen kompas dat jouw richting bepaalt. Alleen op die manier kun je de zegen die je ontvangt van de Heer doorgeven als vrij mens, als broer of zuster van Jezus zelf. Tot slot wil ik jullie zegenen. Ik zegen jullie in de naam van onze liefdevolle Vader die in de hemel is. Ik zegen jullie met de nabijheid van de Heilige Geest. Ik zegen jullie in de naam van Jezus Christus, onze oudste broer. Ik zegen jullie met al die heerlijke zegeningen die in Deuteronomium staan en die in het Nieuwe Testament staan. Ik zegen jullie om tot zegen te zijn. Wees gezegend, wees tot zegen. Amen.